Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Er rolt een golf van faillissementen en ontslagen door de Belgische transportsector. 2023 wordt een triest recordjaar. Total Energie kondigt de bouw aan van een groot batterijpark in de Antwerpse haven. Het is daarmee al de zoveelste op heel korte tijd. Beleven we een Belgische batterijrevolutie. En we praten met de oprichter van een Tinder voor juristen. Die maakt zich op voor een eerste kapitaalronde. Het is dinsdag 16 mei. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De Belgische transportsector staat er niet goed voor. Het lijkt erop dat dit jaar een absoluut recordjaar wordt voor faillissementen en jobverlies. Blijkt uit een dataoefening van onze redactie op basis van cijfers van statistiekbureau Stadbel. Vrachtwagenchauffeurs, koeriers, in de eerste 4 maanden van 2023 zijn er al bijna evenveel banen verloren gegaan als doorgaans in een heel jaar. Wat is er aan de hand en wat zijn de gevolgen? Goedemorgen, Olaf Vragen.
Goedemorgen, Bert.
Data-journalist hier bij de Tijd. Jij en collega Tom Michielsen zijn in die Stadbel-cijfers gedoken. Hebben gebeld ook met heel wat spelers uit de sector. Olaf, allereerst, wat zijn de cijfers? Ja, hoe erg is het?
Als we kijken naar de eerste maanden tot en met de eerste week van mei, dan zien we dat er eigenlijk al 228 faillissementen zijn uitgesproken in de sector transport en logistiek, opslag en vervoer. Dat is eigenlijk 40% boven het gemiddelde van in de 5 jaar voor de coronacrisis. Als je weet dat we vorig jaar al op een recordaantal faillissementen in die sector zijn geëindigd, ja, dan staat het vast dat daar toch een stevige faillissementsgolf door die sector rolt. Wat daarbij extra opvalt, is dat het jobverlies, dus het aantal banen dat verloren gaat door een faillissement, dit jaar nog zoveel hoger ligt. Opnieuw, als we vergelijken met de periode voor corona, spreken we over bijna 1,5 keer zoveel. Tot en met de eerste week van mei zijn al 995 jobs gesneuveld. Op een normaal jaar spreken we over zo'n 1300 jobs die sneuvelen. Dan zitten we nu al bijna aan dat cijfer en we hebben nog maar 1/3 van het jaar gehad.
Dat ligt wel heel hoog, inderdaad. Olaf, hoe komt dat zo?
De voornaamste reden die experten en mensen van sectorfederaties aanhalen, is de stijgende loonkost. Als je weet dat 70% van de kosten van een transportbedrijf bestaat uit de loon, ja, en die indexering die er bovenop is gekomen, die 10% die erbij gekomen is begin dit jaar, dan spreekt dat voor zich dat dat meteen heel snel doorweegt. Een tweede aspect dat we zien is, de sector is heel veel gegroeid, er is veel concurrentie bijgekomen. Maar de vraag, die is de jongste maanden wat gaan liggen, wat getemperd. Die e-commerce boomt niet meer zoals van tevoren. Dus ja, het is een combinatie van stijgende kosten, stijgende loonkosten, stijgende brandstofkosten en een wat temperende vraag. Ja, wie het water aan de lippen had, ja, die gaat nu helemaal kopje onder.
Oké, wat zijn verdere gevolgen van die faillissementen? Dat jobverlies, kunnen we ook snel beterschap verwachten?
Beterschap op korte termijn wordt moeilijk, zo horen we. Want traditioneel gezien is de tweede helft van het jaar zelfs nog wat moeilijker dan de eerste. Anderzijds komen er nog wat extra uitdagingen voor de sector op zich af, om elektrificatie van het wagenpark niet te noemen. Ja, die transportbedrijven, die transporteurs en koeriers en zo, dat jaagt hen nog op grotere kosten. Wat de sectorfederatie en transporteconomen verwachten, is dat er een nieuwe consolidatiegolf aankomt, dat de hele kleintjes en de groep daar net boven zullen worden opgekocht door die grotere spelers. En ook voor de consument zijn er waarschijnlijk wel wat gevolgen. Die kosten gaan omhoog in die sector. Ja, ook wij zullen waarschijnlijk meer gaan moeten betalen voor een levering van goederen, voor een pakketje.
Dat zal ook wel gebeuren, inderdaad. Dankjewel, Olaf. Vraag.
Heel graag gedaan.
2.
Nieuws vers van de pers dan, de resultaten van de bank- en verzekeringsgroep KBC van vanmorgen voor het openen van de beurs. Ze pakken uit met een winst die fors boven de verwachtingen ligt. KBC boekte in het eerste kwartaal een netto-winst van 882 miljoen euro. Dat is zo'n 48% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen nam de bank extra voorzieningen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Nu waren beleggers vooral benieuwd in welke mate KBC kon profiteren van de oplopende rente. Die gaf concurrenten als ING en BNP Paribas de voorbije maanden al een bijzonder stevige duw in de rug. En dat blijkt ook het geval voor KBC, al is de renteboost iets minder groot dan analisten hadden voorspeld. Over de eerste 3 maanden van het jaar lagen de renteinkomsten 10% hoger in vergelijking met een jaar eerder, terwijl analisten gemiddeld op een klim met 15% hadden gerekend. KBC ronde in het eerste kwartaal ook de verkoop van zijn Ierse activiteiten af, wat de groep een meevaller van 405 miljoen euro opleverde. Eerder dit jaar had KBC-CEO Johan Thijs al aangegeven dat dat Ierse geld en 400 miljoen euro aan ander surpluskapitaal richting aandeelhouders zal vloeien. Zij als extra dividend of via de inkoop van eigen aandelen. Nu blijkt dat die beslissing nog even op zich laat wachten.
3.
Total Energie gaat een groot batterijpark bouwen in de haven van Antwerpen. Dat heeft de Franse energiereus aangekondigd. Het zou een opslagcapaciteit krijgen van 75 megawattuur. Goed om 10.000 gezinnen een dag lang van stroom te voorzien. Het is al het zoveelste nieuwe batterijpark dat in ons land wordt aangekondigd op korte tijd. Mooi, maar kunnen die parken ons helpen om die gevreesde blackouts over een paar jaar dan ook af te wenden? Goedemorgen, Tobbe Steel.
Goedemorgen, Bert.
Energie-expert hier bij ons bij de tijd. Vertel eens, Tobbe, over dat nieuwe batterijpark van Total. Wat moeten we daarover weten?
Ja, het is eigenlijk op de site van de olieraffinaderij in Antwerpen dat Total Energie een groot batterijpark wil bouwen. Het is hun eerste batterijpark in België. Ze hebben er al 4 in Frankrijk, maar dit zou voor hen de grootste van Europa worden. En het is een batterij die zal helpen om het net te balanceren. Op momenten dat er heel veel hernieuwbare energie is op het hoogspanningsnet, dan kan die batterij die energie opslaan voor een later moment wanneer er minder productie beschikbaar is.
Inderdaad, ik heb een beetje een déjà vu gevoel, Tobbe. 2 weken geleden hadden jij en ik het hier in de Zeven ook al over zo'n nieuw batterijpark. Dat was toen van het Britse Centrica in de haven van Oostende. En ja, er zijn er nog, hè?
Ja, de laatste weken gaat ineens echt heel rap. Worden de ene aankondiging na de andere. Er was Engie dat 3 grote batterijparken wil gaan bouwen. Er was Eneco, Storm. Er zijn heel wat spelers die zich op die markt werpen. En dat is ook geen toeval. Als 5 jaar geleden zijn zo de eerste batterijparken gebouwd geweest. En nu begint het ineens snel te gaan, omdat die sluiting van de kerncentrales er aankomt. En tegen dan wordt er toch wel extra gezocht naar manieren om te zorgen dat hernieuwbare energie opgeslagen kan worden voor momenten dat er weinig productie beschikbaar is. En batterijen zijn daar steeds meer competitief in aan het worden. En daarbij zie je ook dat er steeds grotere parken gebouwd worden die echt een stukje over gaan nemen van de rol die vroeger typisch door gascentrales gespeeld werd.
Oké, het komt dus deels door dat vooruitzicht op gesloten kerncentrales. Kunnen we dankzij die batterijparken dan ook minder bang zijn voor blackouts, Tobbe? En wat betekenen ze nog voor ons, de consumenten?
Ja, wat die batterijparken voor ons als consument doen, is eigenlijk, als alles goed loopt, zorgen dat we tegen iets lagere prijzen elektriciteit zullen kunnen kopen, omdat ze eigenlijk op momenten van schaarste gaan helpen om de prijzen te drukken, omdat zij dan eigenlijk nog stroom beschikbaar hebben van een eerdere moment op de dag toen er heel veel elektriciteit beschikbaar was. Als je al die parken samenneemt, dan gaan we naar 1,3 gigawatt. Dat is iets meer al dan een grote kerncentrale. Dus dat betekent als al die batterijen tegelijk volgeladen zijn en stroom afleveren, dat je toch wel gedurende 1, 2, misschien zelfs 3 uur het kan opvangen als een grote kerncentrale wegvalt.
Dat is al een goed begin. Dankjewel, Tobbe Steel.
Graag gedaan.
4.
Turkse aandelen en ook de nationale munt, de lira, gaan fors onderuit na het verkiezingsnieuws van gisteren. Dat is volgens handelaars het slechtst mogelijke resultaat voor de markt. Nog zittend president Recep Tayyip Erdogan, nog zijn uitdager Kemal Kılıçdaroğlu haalde meer dan 50% van de stemmen. Volgens sommige waarnemers zijn de verkiezingen ook chaotisch en zelfs ondemocratisch verlopen. Hoe het ook zij, pas op 28 mei komt er een nieuwe ronde. Daarin nemen Erdogan en Kılıçdaroğlu het dan rechtstreeks tegen elkaar op. Beleggers leven nu dus 2 weken in onzekerheid, zegt fondsbeheerder Ogeday Topkolar van Ram Capital aan persagentschap Bloomberg. Beleggers hoopten stil, maar duidelijk, op een snelle overwinning van Kılıçdaroğlu. Erdogan is er nog altijd van overtuigd dat hij inflatie bestrijdt door de rente te verlagen. Ja. In Istanbul gaan vooral de bankaandelen onderuit. Het Turkse BIST 100-index is gisteren 6,7% kwijtgeraakt. En die Turkse munt, de lira dus, die het voorbije jaar al een vijfde van zijn waarde heeft verloren, krijgt er nog eens een nieuwe klap bovenop. Voor $1 moet je nu 19,5 lira neertellen. Beurshuizen HSBC en JP Morgan verwachten dat dat nog verder zal kelderen naar 25 lira per dollar.
5.
Oké.
Hello, everyone.
Excuse me.
Monsieur, bonjour.
Tesla-CEO Elon Musk lacht er wat onwennig bij. Hij moet op een foto met de Franse president Emmanuel Macron. Musk was gisteren samen met 200 business toplui uit de hele wereld in het paleis van Versailles. Macron heeft hen daar verleid tot het investeren van alles samen 13 miljard euro. Dat was tijdens Choose France, een jaarlijks event dat Macron organiseert om zijn land in de kijker te zetten bij grote CEO's. Macron is niet voor niets een ex-zakenbankier natuurlijk. Het was dus een vruchtrijke editie, 13 miljard, een record. Goed voor 8000 nieuwe jobs, zegt Macron. Met investeringen door Chinese batterijproducenten, maar onder meer ook IKEA, Pfizer en Nokia bijvoorbeeld. Musk maakt met Tesla ook batterijen, maar of, waar en waarin hij precies gaat investeren is onduidelijk. Hij nam in ieder geval wel een prominente plek in gisteren op Choose France. Macron wil volop de kaart trekken van de groene herindustrialisering. Hij wil belastingkredieten geven voor producenten van wind- en zonne-energie, warmtepompen, halfgeleiders, batterijen en kernreactoren van de nieuwe generatie.
6.
Een soort Tinder voor juristen. Dat is waar de jonge rechtsgeleerde / onderneemster Tina de Mare aansleutelt met Limine. Ze broedt op een kapitaalronde om het platform uit te breiden en vaste werkkrachten aan te werven na een eerste jaar met een €500.000 omzet.
Excitement. Ik wou eigenlijk de wereld van legal interim management en consultancy, dat toch een beetje een intransparante wereld is, opentrekken. En ik ben echt heel blij dat ik dat kan doen.
Limine is een matchmaker tussen juridische interims en de bedrijven die naar hen op zoek zijn. Volgens de Mare zit daar nog een echt gat in de markt. Het idee daarvoor kwam op tijdens een aha-moment een paar jaar geleden.
Ik was een opdracht aan het doen bij een klant die echt boemend was op dat moment. Dus we zaten daar met verschillende legal interim managers. Eigenlijk een beetje van verschillende achtergronden. Maar wij kregen op hetzelfde moment dezelfde mail doorgestuurd voor dezelfde opdracht bij een andere mogelijke klant. En toen dacht ik van, hoe inefficiënt is dit, dat iedereen maar wordt gecontacteerd. Een beetje als ik ga gaan grabbelen in de grabbelton. En we zullen zien welke legal interim managers eruit komen. En ik dacht dat het te inefficiënt was, zowel voor de legal interim manager als voor de eindklant, die daar natuurlijk niet mee gebaat is om kandidaten voorgesteld te krijgen die helemaal niet aansluiten bij wat ze aan het zoeken zijn.
Vandaar dus het idee voor een soort juristen-Tinder. Intussen zijn bedrijven als beeldtechnologie-specialist Barco, vervoersmaatschappij De Lijn en groenteleverancier Greenyard al klant. Er zitten al 150 juristen in de Limine vijver. En de omzet die wil de Mare binnen 2 jaar verdriedubbelen.
7.
Je kan Lady Gaga's pokerface niet lezen, want ze heeft een grote zonnebril op. Van Komono, het Antwerpse brillen- en horlogemerk, valt in de smaak bij sterren. Ook Christina Aguilera en Gigi Hadid zijn er bijvoorbeeld al mee gespot. Maar wie er nog zijn oog heeft laten vallen op die brillen zijn de stadsgenoten van Theo. Die stappen voor 40% in Komono. Juist, dat is dat andere brillenlabel uit Antwerpen, Theo. Ze kunnen dan weer uitpakken met fans als Elton John en Spike Lee, ook niet slecht. De drie broers achter Theo, Mick, Jan en Toon Somers, kopen samen een aandeel van 40% in het kapitaal van Komono. Oprichter en CEO van Komono, Anton Janssens, en operationeel directeur Karl Liekes bezitten de rest, respectievelijk 40% en 20%. Het merk heeft een paar financieel moeilijke jaren achter de rug. Groeiende concurrentie van smartwatches en de coronacrisis speelde daarin een rol. Sinds 2021 gaat het weer beter. Theo is wat groter dan Komono, een stuk ouder ook, en deed het de voorbije jaren wel goed. Met de inkoop ontstaat een soort Antwerpse hippe brillenalliantie, zou je kunnen zeggen. Daarmee zit deze de 7 er weer op. Nog even wat dit land nodig heeft in de schijnwerpers zetten. Dat is een reeks hier bij de tijd waarin we in de krant en in een podcast op zoek gaan naar oplossingen voor de problemen in dit land. En vandaag staat ook de nieuwste aflevering online. Die gaat over werk. Of beter, hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen aan het werk? Ik heb daarover een gesprek met Miranda Ulus, algemeen secretaris van het ABVV, de Socialistische Vakbond. Die ziet een oplossing vooral in beter loon.
Wij pleiten er echt wel heel fel voor om een betere verloning te kunnen organiseren en te kunnen onderhandelen. Mm-hmm. Dat betekent dan ook dat je niet alleen op koopkracht inzet, maar ook op bruto loonsverhogingen waarmee dat je de sociale zekerheid financiert. Iets wat toch wel, zeker sinds de COVID-crisis, echt wel een probleem is. Want we zien dat het de sociale zekerheid veel ondersteund heeft. We zien ook dat er minder al voordien werd geïnvesteerd. Dus we denken dat het toch wel hoog tijd is.
Maar ook professor Yves Marx van de Universiteit Antwerpen zit in de podcast. Hij waarschuwt de regering.
De politiek is op dit moment een beetje, naar mijn gevoel, de kar voor het paard aan het spannen. Namelijk, men is zo obsessief bezig met die tewerkstellingsgraad dat men eigenlijk aan het vergeten is waarom willen we die eigenlijk naar boven. Ja, we willen die naar boven omdat we dan ook meer mensen hebben die bijdragen. Maar goed, als men allerlei uitzonderingsregimes gaat blijven bedenken, flexijobs bijvoorbeeld, waar geen belastingen moeten betaald worden, minder sociale bijdragen betaald worden, ja, dan is men misschien die tewerkstellingsgraad wel aan het verhogen, maar dan brengt het niks op.
Dat allemaal in de podcast Wat dit land nodig heeft, te beluisteren op tijd.be in de app of op je favoriete podcastplatform. Telkens ook met een commentaar van Isabel Albers, algemeen hoofdredacteur hier bij de Tijd en L'Echo. Luisteren, zou ik zeggen. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck. Op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.